Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportal van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Nadat Napoleon in 1813 een grote veldslag had verloren, werd zijn leger steeds verder teruggedreven naar Frankrijk. En in het vrijgekomen gebied werden weer landsgrenzen getrokken, inclusief de eerste stappen naar het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Toch waren we hier niet meteen van het Franse leger af. Meer dan 2000 soldaten verschansten zich in de vestingstad Naarden. Het Nederlandse leger omsingelde en opende het vuur op de stad, waardoor niet alleen die Franse soldaten in de knel kwamen te zitten, maar ook de 2000 inwoners van de vesting, die pas na een half jaar werden bevrijd. Als je naar gooisemuseumschatten.nl gaat en dan wat naar beneden klikt op bekijk de collecties, dan kun je zoeken op het woord brief. En dan krijg je allerlei resultaten, waaronder het postduifbriefje Beleg van Naarden 1814 in de collectie van het Nederlands Vestingmuseum. Daar ga ik naartoe en word rondgeleid door directeur Pieter Koutijs.
Hier zijn we dan,
ja.
Op het hoogste punt van de vesting.
Ja, we zijn hier op het Nederlands Vestingmuseum, op Bastion Turfpoort. Naarden vesting is de best bewaarde vestingstad van Nederland. Mm. En de vesting is een militair verdedigingswerk. En het wordt gekenmerkt door 6 bastions. En als je uit de lucht kijkt,
ja,
dan zie je dat Naarden een hele mooie stervorm heeft. En dat komt door die uitgebouwde verdedigingswerken. Nou, we staan hier boven op het uitkijkpunt van het Nederlands Vestingmuseum. En we hebben een heel mooi uitzicht over de vesting werken.
Ja, want als je beneden bent, dan loop je eigenlijk tussen groene heuvels, rondingen. Je hebt eigenlijk niet echt een idee waar je bent of waar het voor dient. Maar hierboven zie je al wat meer, het water eromheen. Dus ja, echt de verdedigings...
Je kan hier heel goed de structuur zien. Je ziet hier inderdaad gewoon de vestinggracht. Je ziet de ravelijnen. Je ziet gewoon de geschutsopeningen van de kanonkelders. En zo'n ravelijn, een eiland eigenlijk in de vestinggracht, wat de achterliggende hoofdwal vroeger verdedigde. En je kan ook zien dat eigenlijk het water daar op een manier omheen loopt dat je vanaf alle kanten de vijand vroeger onder vuur kon nemen. En dat heet het dodelijk kruisvuur.
Die kanonkelders met geschutsopeningen, oftewel de kazematten, zitten hier verstopt onder het gras en de aarde, die een beschermingslaag vormen bovenop de muren die ook nog eens 2 meter dik zijn. Het Vestingmuseum gebruikt de kazematten nu als tentoonstellingsruimte, die volstaan met archeologische vondsten, prenten, wapens, militaire gebruiksvoorwerpen, maar ook
een duif,
ja,
en een briefje.
We zien hier een duif en een briefje. En dat briefje is heel bijzonder. Dat briefje dateert uit 1814, toen naar de vesting werd bezet door de Fransen.
Ja. Beschrijf even wat we zien nog een keer.
Nou, we zien hier een postduifbriefje van ongeveer een breedte van 15 centimeter, ja, 5 centimeter hoog, met een heel klein priegelhandschrift. Ja. En daarachter zien we een duif, want zo'n postduifbriefje werd in een kokertje aan de voet van de duif getransporteerd.
Ja, ja. Het was toen dus de enige manier om voor de bewoners van Naarden om met de buitenwereld te communiceren.
Ja, dat klopt. Want de vesting was bezet door de Franse soldaten van Napoleon, terwijl eigenlijk de rest van Nederland de Fransen zich terugtrokken.
Ja.
Bleven ze in een aantal vestingsteden zich handhaven. En de bewoners van de vesting mochten van de Fransen niet communiceren met de buitenwereld. Ze werden eigenlijk als een soort levend schild gevangen gehouden in de vesting.
Dus dit werd stiekem gedaan. Dus deze Nancy, blijkt.
Ja.
Wilde contact met wie eigenlijk?
Waarschijnlijk met een familielid.
Ja.
Degene waaraan ze het briefje heeft gericht is Angelique. En ze beschrijft ook in het briefje hoe het is om in de vesting op dat moment te zijn, terwijl die zwaar onder vuur wordt genomen door het Nederlandse leger. En de verschrikkingen die de bewoners moesten doorstaan. Om bijvoorbeeld één zinfrezen te quoten. Met het bombarderen zijn wij in een geblindeerde kelder in het nieuwe huis. Ik word hier gestoord, zegt ze. Gij zult denkelijk tegelijk met deze nog een briefje van mij door Louise Tierens ontvangen. Dus kennelijk was er nog iemand anders die ook een briefje naar haar ging sturen via een postduif.
Ja, dit gebeurde gewoon veel vaker dan dit ene briefje.
Ja, want ja, nogmaals, het was de enige manier om met de buitenwereld te kunnen communiceren. En wat ja, denk ik heel typerend is van de uitroep, ik word hier gestoord.
Ja.
Ja, je moet je voorstellen dat de vesting die werd maandenlang gebombardeerd door het Nederlandse leger.
En er werd heel veel recht te krijgen, maar ondertussen zaten daar gewoon andere Nederlanders ook.
En daar werd natuurlijk heel veel schade aangericht. En mensen gingen schuilen in hun kelder. En gebouwen werden in puin geschoten, letterlijk. Dat was echt gewoon oorlogsgeweld waar je tussen zat. En dat moet niet prettig geweest zijn.
Nee.
En dat weten we nu eigenlijk uit de eerste hand, doordat dit briefje bewaard is gebleven.
Ja.
Het heeft dus een half jaar geduurd, van november 1813 tot mei 1814. Maar hoe kon het dat er een Frans leger in een Nederlandse vestingstad terechtkwam, waardoor het Nederlandse leger een aanval moest plegen op een eigen stad, met daarin ook eigen landgenoten? Daarover praat ik nog even verder met Pieter.
Ja, we zitten eigenlijk aan het eind van de Franse tijd in Nederland. En de Franse tijd die was van 1795 tot 1813.
Ja.
En onder die tijd was Nederland eerst een satellietstaat van Frankrijk, de Bataafse Republiek. En vanaf 1810 werd Nederland door Napoleon ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. En Napoleon is hier zelf ook geweest op 21 oktober 1811. En op dat moment was hij eigenlijk op het hoogtepunt van zijn macht.
Ja.
Het grootste deel van West-Europa was onder Frans bewind. Rome, Parijs, Amsterdam waren de drie grote steden van het Franse keizerrijk. En Napoleon ging vervolgens naar Rusland om te kijken of hij ook de Russische tsaar op zijn knieën kon krijgen. Nou, dat liep niet zo heel goed af. En hij droop af in de winter. En een jaar later, in 1813, werd Napoleon verslagen in de volkerenslag bij Leipzig.
Ja.
En op dat moment trokken de Franse legers zich eigenlijk terug naar hun eigen grondgebied, achtervolgd door de Engelsen, de Pruisen, de Russen. En ook in Nederland trokken de Franse soldaten zich terug richting Frankrijk.
Althans.
In een paar vestingsteden, Casper.
Ja.
Dat was onder andere Den Helder, Gorinchem, maar ook Naarden. En in Naarden zat een Frans garnizoen van zo'n 2300 soldaten. En die hadden opdracht gekregen van Napoleon in 1811 om, wat er ook zou gebeuren, die vesting gewoon tot het einde te verdedigen. Als een stronghold, zeg maar.
Ja.
En dat gebeurde dus ook in 1813.
Maar die Fransen zaten hier eigenlijk in Nederlands gebied. Frankrijk was verslagen.
Ja.
Maar je zei, het waren er meer dan 2000?
Ja, er zaten hier zo'n 2300 soldaten. Eigenlijk in de maanden daarvoor, vanaf oktober, zagen ze aankomen dat het de foute kant op ging.
Ja.
Een Franse kolonel Fabry, die ook in Woerden en andere plaatsen al behoorlijk had huisgehouden, die kwam naar Naarden en ze gingen de vesting versterken, ook van binnenuit met voorlopige kazematten. Er werden allerlei boomstammen inderdaad aangevoerd van buitenaf. En daar werden voorlopige onderkomens meegemaakt om soldaten in te huisvesten, een noodhospitaal te maken. Er werd proviant ingeslagen, wijn, koeien, drank, etenswaar. En men bereidde zich voor op een langdurige belegering.
Maar ondertussen is er natuurlijk ook gewoon een bevolking in Naarden die met dat Franse leger eigenlijk ook gegijzeld zit.
Ja, dat klopt. En je moet je voorstellen dat er ongeveer op dat moment net zoveel burgers als soldaten in de vesting zaten. En in het begin ging men nog wel kijken van oké, hoe komen we uit met ons proviant? En als we burgers hebben, ja, dan moeten we die monden ook voeden.
Ja.
Dus als mensen hun gewoon belasting betaalden, dan mochten ze nog weg. Maar er waren natuurlijk ook mensen die hadden geen geld om belasting te betalen. Dus die moesten blijven. En die burgerbevolking in naar de vesting werd eigenlijk dus de toegang tot de buitenwereld ontzegd. Die werden eigenlijk afgesloten en die moesten noodgedwongen in de vesting blijven in afwachting wat zou gaan komen.
Ja, en hoe hadden zij het daar? Werden ze dan, hoe kwamen zij aan voedsel?
Nou, het voordeel van een vesting is dat het eigenlijk een zelf voorzienend bouwwerk is. Op vestingwallen stonden vroeger ook graanmolens. Je had vestingboerderijen binnen de stadswallen. Dus op zich was er aan het begin nog voldoende eten en drinken.
Aardig zelfvoorzienend.
Dus dat was op dat moment nog niet echt een heel groot probleem.
Het beleg van Naarden begint in de herfst van 1813, toen het nog maar net opgerichte Koninkrijk der Nederlanden nog moest beginnen aan het opbouwen van een leger. En daarom kon Naarden pas aan het eind van de winter worden omsingeld.
We zijn inmiddels eind april, begin mei 1814. Napoleon heeft inmiddels afstand gedaan van de troon, is verbannen naar het eiland Elba, maar men had toen nog geen e-mail. Dus het Franse garnizoen en de commandant hiervan was daar niet van op de hoogte. En het Nederlandse leger onder witte vlag stuurde regelmatig een koerier naar de vesting toe om te onderhandelen over een overgave. En die Franse commandant in naar de vesting weigerde te geloven dat Napoleon niet meer aan de macht was.
Ja, dus die hield stand, die wilde volhouden.
Die hield dus gewoon stug vol en weigerde inderdaad een overgave.
Ja.
Dus uiteindelijk heeft men vanuit Haarlem een gezant gestuurd naar Parijs om een schriftelijk bevel te krijgen van de Franse regering, waarbij opdracht werd gegeven aan de Franse commandant in naar de vesting om zich over te geven. Nou, dat is uiteindelijk gebeurd op 12 mei 1814. En een dag later, op 13 mei, trekt generaal Cornelis Kraaijehoff, de commandant die het beleg van Naarden aanvoerde, trekt eervol naar de vestingen binnen en wordt daar onthaald door de burgerbevolking.
De Naardense burgerbevolking heeft dan een half jaar opgesloten gezeten en de verschrikkingen doorstaan, getuigen het postduifbriefje van Nancy aan Angelique. En het was de tweede keer in de geschiedenis dat de vesting van Naarden werd beproefd. En ironisch genoeg waren het beide keren Franse soldaten die in de vesting het Nederlandse leger op afstand wisten houden, in plaats van andersom. Misschien hadden we die vesting dan toch niet zo goed moeten maken. Je kunt een afbeelding van het postduifbriefje bekijken in de collectieportal op de website gooisemuseumschatten.nl. Maar je kunt ook zoeken op steden, bijvoorbeeld Parijs. En dan krijg je Rodin in Museum Singer-Laren. Dat is voor een volgende aflevering. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in deze aflevering sprak ik met Pieter Koutijs, directeur van het Nederlands Vestingmuseum. Tot de volgende aflevering van Gooise Museumschatten.